Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag op ons voor te gaan onze eigen predikant dominee Vogel. Gerard Putters is de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 62... De verzen 1, 4 en 5. Psalm 62, de verzen 1, 4 en 5 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 79. Vers 5 in de nieuwe berijming. Psalm 79, vers 5 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Dit is het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 14. Gezang 14 uit het liedboek zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 27. Vers 7. Psalm 27, vers 7 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot rond de geloofsbelijdenis uit het liedboek Gezang 454. Eerst zingen we daarvan de verzen 1, 2 en 3. En na de geloofsbelijdenis zingen we daarvan vers 4. Uit het liedboek, gezang 454. We zingen eerst de verzen 1, 2 en 3. En na de geloofsbelijdenis zingen we daarvan vers 4. De schriftlezing is uit Johannes. Johannes hoofdstuk 10. De verzen 1 tot en met 18. Johannes hoofdstuk 10, de verzen 1 tot en met 18. En ook wordt gelezen zondag 7b. Ook wordt gelezen uit de catechismus zondag 7b. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag. Hartelijk welkom dat u allen hier bent gekomen, ondanks het slechte weer. In ieder geval, en hartelijk welkom, broeders en zusters, jongelui, gasten en allen die met ons mee kunnen luisteren. En hartelijk welkom in deze dienst. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 62, de versen 1, 4 en 5 in de Oude Berijming. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Kennen jullie die psalm al? Of nog niet? Moet je hem voor de helft leren zeker? Of moet je hem deze keer leren? En voor volgende week dan? Psalm 79 vers 5 gaan we zingen. O Heer, we zijn het volk door u verkoren. Samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we komen hier in de kerk en we willen u danken dat u ons hier gebracht hebt, of dat we mee mogen luisteren, maar dat we samen weer mogen zitten rondom een geopende Bijbel. En dat uw woord weer mag klinken en dat we verder mogen komen in ons nadenken over de dingen van het geloof. En we willen aan u vragen of u daar in ieder geval bij wil zijn. U heeft gezegd dat u daar bent waar twee of drie mensen samen zijn. U bent ook bij ons als we alleen op onze kamer zijn of waar we dan ook zijn. Heren, we danken u daarvoor dat we mogen weten dat u niet aan een plaats gebonden bent. Niet alleen maar hier bent, maar overal bent waar mensen het van u verwachten. Maar we willen u toch ook danken dat als we hier gekomen zijn, dat we hier mogen zijn. En dat het toch ook goed is en daar willen we u voor danken om samen te komen. Om als uw gemeente ook samen te luisteren naar het evangelie. We bidden van u, wees u ons nabij. Geef dat we een goede dienst mogen hebben. Zegent u ons in ons spreken, in ons luisteren. Geef dat we oren en oog mogen hebben voor dat wat u te zeggen hebt in ons leven. Heren, wees u zo bij ons en ook bij de kinderen als ze naar de zondagsschool gaan. Wees u overal waar uw woord verkondigd wordt. En geef dat uw naam ook op deze dag groter en sterker mag worden. In ieder geval veel mensen te sterk af. Zodat wij en anderen zullen buigen voor koning Jezus. Hoort u ons om zijnentwil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En we lezen met elkaar Johannes 10 vers 1 tot en met 18. Johannes 10 vers 1 tot en met 18. Voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open, en de schapen horen naar zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen omdat zij de stem der vreemde niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus zeide dan nogmaals, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en ze zullen naar mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weer te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Tot zover de lezing uit de Schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De preek gaat straks over zondag 21 van de catechismus. En die staat op bladzijde 2. Deze, of zondag 7, vraag en antwoord 21, zo moet ik het zeggen. Wat is een echt geloof? Een echt geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken is, louter uit genade, alleen op grond van Christus verdiensten. Daar gaan we straks naar luisteren hier in de kerk. De kinderen op de zondagsschool gaan het over iets anders hebben. Gaan het over Melchizedek hebben, over Genesis 14. Jullie mogen naar de zondagsschool en we zingen hier in de kerk gezang 14. De Heer is mijn herder. Straks na de preek zingen we Psalm 27, vers 7 in de oude berijming. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Vindt u dat nou een heel belangrijke vraag? Die vraag van zondag 7. Wat is nou een echt geloof? Is dat nou een heel belangrijke vraag? Deze week zag ik op tv een programma van de NCRV. Dat ging over de Heidelberger Catechismus. Dat die deze week 450 jaar bestaat. Dus er wordt al 450 jaar uitgepreekt, om het zo te zeggen. En er was er ook iemand bij die zei, die vond dat eigenlijk maar helemaal niks, die catechismus. Want ja, het is allemaal zo dichtgetimmerd. En ze schrijven ook nog voor wat je moet geloven. Er zit helemaal niks iets bij van je eigen creativiteit. Het staat allemaal vast en zo moet je geloven, dat is het. En dat zal het zijn. Alsof iemand, en dat is een geluid dat we wel vaker horen, alsof iemand je kan zeggen hoe je moet geloven. Dat is toch iets van jezelf? Daar ben je toch zelf bij? Worden we door die catechismus niet een bepaalde kant op gestuurd dat je zegt van nou, zo en zo moet het en dat is het enige en dat moet je maar beamen en voor de rest moet je je mond maar houden. Is onze eigenheid. En weer dat modewoord, onze authenticiteit, nog wel in het spel. Typisch eigenlijk dat mensen dat zeggen. Want de catechismus is juist opgeschreven in een tijd dat men daartegen inging. Want ja, hoe was het nou in de Rooms-Katholieke Kerk van die dagen? Waar liep Luther bijvoorbeeld tegenaan? Dat mensen rustig konden zeggen van, ja, wat ik geloof, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, daar gaat het ook niet om. Ik geloof wat de kerk gelooft. En dat was eigenlijk genoeg, hè? Als je nou maar gelooft wat de kerk gelooft. Dus je hoeft niet te zeggen, ik geloof persoonlijk, maar ik geloof van wat de kerk gelooft. Dus wat de pastoor mij zegt, wat de priester mij zegt. En als de priester dat en dat zegt, ik versta het niet ook allemaal, want het is in het Latijn. Maar het zal goed zijn, ik voel me daar veilig bij, ik voel me daar goed bij, dan is het goed. En ja, Luther en anderen, en dat lees je ook weer in de catechismus, die waren toch wel van het persoonlijk geloof. Niet van, ja, ik geloof wat de kerk zegt of ik geloof wat de priester zegt. Ook helemaal niet, ik geloof wat de dominee zegt. Want hij zal het wel weten, want hij heeft ervoor geleerd of zoiets dergelijks. Nee, het is een persoonlijk antwoorden. Maar typisch dat het dan weer zo terugkomt. Hè? Dat het verzet van mensen tegen, zoals het in de Rooms-Katholieke Kerk was. Nou, dat verzet eigenlijk in de catechismus terecht is gekomen. En dat mensen naderhand kunnen zeggen van ja, maar die catechismus stuurt ons een bepaalde kant op en we kunnen zelf niks meer. Nou, er zit wel wat in natuurlijk. Nou, er zit wel wat in als je het een beetje oppervlakkig bekijkt. Als het gaat over ons persoonlijk geloof, dan gaat het ook over het geloof van onze persoon. Over het geloof van wie wij zijn. En wie is die persoon dan? Ja, wie zijn wij dan? Wie bent u nou? En wie ben jij nou? En wie ben ik nou? En we hadden natuurlijk ook Psalm 139 kunnen lezen. Over God die nog beter weet wie wij zijn dan wij zelf. Dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Het scheelt natuurlijk altijd wel als je dat weet, dat God je beter kent dan jezelf. Maar jij? Kan ik op een afstand, kan ik daar nou wat over zeggen, over u, over jou? Ja, eigenlijk bent u dat, weet u dat van uzelf natuurlijk ook wel, maar ik weet ook heel veel van u. Heel veel dingen die ook uw geloof, ook uw zijn hebben beïnvloed. En dat heb ik niet van horen zeggen, maar dat weet ik, voordat ik hier kwam, wist ik dat al. En dat weet u eigenlijk van uzelf ook. Dat we de meeste van ons bij de middenklasse horen bijvoorbeeld. En de allermeeste van ons bij de blanke middenklasse. Dat de meeste van ons een christelijke opvoeding hebben gehad. Nou, dat zegt ook iets over onszelf. Dat een gedeelte van de gemeente christelijk gereformeerd is van huis uit. Nou, daar kun je ook een bepaald beeld bij hebben. Of een gedeelte uit de gereformeerde gemeente of uit de gereformeerde bond. Nou, dan hebben we wel de grootste stromingen zo'n beetje. Een gemiddelde opleiding. Gemiddelde sociale status, niet te hoog, niet te laag. We komen uit Nederland, dat is ook wat, zegt ook wel iets over onszelf. En vergeet het niet, je bent man of vrouw. Dat zegt ook iets over je. En ik bedoel, dat vormt, al die dingen vormen eigenlijk al met elkaar je ik, wie je bent. Maar ja, zo zijn er nog meer dingen en daar weet ik natuurlijk niet zoveel van. Maar die bepalen wel de manier waarop je gelooft. Hè? Van je karakter. Je levenservaringen. Je omgeving. Met wie ga je om. Enzovoorts. Enzovoorts. En dat alles bepaalt het ik. Wie ik ben. En het ik is een ander ik dan het ik van je buurman of van je buurvrouw. Dat is zelfs een ander ik dan het ik van je man of vrouw. Ja, want je man of je vrouw is in ieder geval van het andere geslacht. Hoewel je dat tegenwoordig ook niet meer kan zeggen, dat is waar. Waarom begin ik nou zo? Nou, het gaat over de vraag van, over wat geloven is. En we gaan straks het hebben over de geloofsbelijdenis. En dat begint met ik geloof. En dan gaat het over een persoonlijk geloof. Ik, wie ben ik nou eigenlijk? Dat is iets van mij. Het is mijn geloof. Ja, ik weet wel, dat is iets wat God mij schenkt. Hè? Dat heb ik niet van mijzelf. Dat weet ik ook heel goed. En het wordt gewerkt door de Heilige Geest. Dat weet ik ook. Maar het is iets wat ik moet doen om het eerlijk te zeggen. Om het zo te zeggen. Je kunt niet zeggen van God gelooft voor mij. Of de Heilige Geest gelooft voor mij. De Heilige Geest geeft het geloof. Zodat het iets van mijzelf mag zijn. Een antwoord aan de Heere God. Maar dat geloof van mij, dat krijgt dan ook, en dat wilde ik zeggen, juist de kleur en ook de vorm van ik. Van mij. En dat kan je ook wel helpen om er zo over na te denken. Hè? Kijk, als je nou heel zwaarmoedig bent vanuit jezelf. Hè? En je vraagt je af waarom je zo'n zwaarmoedig geloof hebt. Nou, dan kan ik je daar wel wat over vertellen. Dus zo werkt dat blijkbaar. Je geloof krijgt de kleur en de vorm ook van wie je bent. Als je nou een heel gevoelig type bent. Of heel erg afhankelijk van stemmingen. Nou, dan moet je er maar op rekenen dat je geloof ook een heel gevoelig geloof is. En ook heel afhankelijk van stemmingen is. Als je nou een heel vrolijk mens bent altijd. Nou, dan zou het van me verbazen als je in het geloof heel somber was. Je hebt ook mensen die zeggen van, nou ja, ik ben helemaal niet zo gevoelig en ik ben meer een verstandsmens. Nou, het zou me verbazen als je dan opeens een heel gevoelig geloof hebt. Dan moet je eens even goed naar je laten kijken. Wat er in de weg staat. Verstandelijke mensen die hebben ook geloven ook vaak op een verstandelijke manier. Dus je hoeft jezelf dus ook niet zo te vernederen voor een ander. Hè? Dat je zegt van, nou, die heeft nou zo'n opgewekt, vrolijk geloof. Zo hoort het geloof te zijn. En ik ben veel somberder. Zou het van mij wel echt zijn? Ja, want als je een beetje gelovige doet dat en dat. Je hoeft je ook niet te verheffen boven een ander dus. Hè? Dat je zegt van nou ja, een beetje christen is toch wel zo vrolijk, zo of zo ernstig als ik ben. Want ja, zoals ik het heb meegemaakt, zo is het eigenlijk. Hè? Zo ernstig of zo vrolijk, hoe dan ook. Of een beetje christen die praat altijd over het geloof. Een beetje christen is een beetje is extravert. En een beetje christen is niet introvert. Dus als je introvert bent, nou en ik gelukkig niet, maar dan ben je geen goede christen. We zouden enorm geholpen zijn, denk ik, met elkaar. Hè? Als we elkaar zo zouden aanvaarden in onze eigenheid. Dat je zegt, ja, God gaat met een ieder zijn eigen weg. God heeft ook heel verschillende mensen. En we zijn ook allemaal heel verschillende mensen. God wil met al die verschillende mensen omgaan. Met introverten en extraverten. Met sombere mensen en met vrolijke mensen. Met gevoelige mensen en heel verstandelijke mensen. Hij wil met ons omgaan zoals wij zijn. Als we dat van elkaar zouden aanvaarden, zou dat al heel wat zijn. Maar ook als we dat van onszelf zouden aanvaarden. Dat je niet zo bent als een ander. Dat je niet bent die vrolijke persoon die je zo graag zou willen zijn. Of die heel welgemoede persoon. Of die heel extraverte persoon. Dat je zegt, ja, ik ben nou eenmaal wie ik ben. Maar dat God met jou, met u, met mij, zoals we zijn, wil omgaan. Dat is een groot geschenk als je dat ziet. Dat betekent niet dat je kan zeggen van ja, ik kan nu eenmaal niet dit of ik kan nu eenmaal niet dat. Dus ik doe er ook maar niks aan. We hebben bijvoorbeeld ook allemaal niet dat we zeggen van nou, wat zijn we allemaal gasvrij. Sommige mensen hebben dat, maar dat betekent niet dat je zegt van ja, ik heb niet de gave van het gasvrijheid ontvangen. En dan staat er iemand op mijn stoep en die stuur ik dan maar weg. Soms moet je ook gewoon dingen doen, over dingen heen zetten. En je moet je soms ook wel eens afvragen als je zeer zwaarmoedig bent. Waarom je nou nooit eens een moment van rust vindt bij God. Hè? Dus als je zegt, de catechismus dringt ons iets op. Nou, dat zou alleen maar waar zijn als er ons allerlei geloofswaarheden zouden worden doorgedrukt. Of dat je zegt van, er zouden allerlei dingen gezegd worden. Zo en zo moet je zijn, of zo en zo moet je geloven. En een christen die ziet er zo uit, en die praat zo, en die doet zo, en die handelt zo. Maar zo is het niet. De catechismus dringt ons iets op, dat weet ik, dat is helemaal niet het geval. Zelfs niet als het gaat over allerlei geloofsvoorstellingen. De volgende keer zullen we het er nadrukkelijker over hebben. En wat moeten we vooral geloven? Nou, wat er staat in de 12 artikelen, er staat niet, je moet de hele institutie van Calvijn uit je hoofd kennen. Een hele Heidelberger catechismus en het kort begrip en de Dordtse leerregels en de redelijke godsdienst, om het zo maar te zeggen. Het gaat erin over wie God is. Want ja, dat doe ik tenslotte. Ik geloof in God. Het is ook wel belangrijk om dat toch weer vast te houden. En dan kom ik toch weer bij die mevrouw die dat zo zei. Hè? Die catechismus, die wijst ons allemaal hoe het precies moet. En die gaat voorbij aan onze eigenheid. Want ik geloof niet in wat ik zelf geloof van God. Ik geloof wat God over zichzelf te zeggen heeft. Want dat was wel het meest prikkelende van die mevrouw. Dat ze zei van ja, we moeten een beetje creatief zijn. Nou, dat is prima als het gaat over mijn eigen persoon. Maar dat creatief zijn als het gaat om God. En om wat voor voorstellingen ook ik over God heb. Wie bepaalt het dan hoe God is? En hoe kan ik daar dan aan vasthouden? Bepaalt mijn eigen creativiteit dan hoe God eruit ziet? Mijn eigen geestelijke vermogens? En mijn eigen scherpe inzicht? Mijn eigen, en dat moet ik er dan ook maar bij zeggen, mijn eigen zondige natuur? Als je zo over nadenkt, ja, dan begrijp je wel van, dan hou je helemaal niks vast. Is God zo zoals ik hem beleef? Nou, gelukkig niet. Gelukkig is God niet zoals ik hem beleef. Want dan zou hij geen God meer zijn. En ja, dat kun je doen op een heel vrijzinnige manier. Dat je zegt van, God is zoals ik hem beleef. Dat kun je doen op een heel bevindelijke manier, op een heel evangelische manier. Maar telkens wanneer mijn gevoelen of mijn verstand bepalend wordt over wie God is, is God geen God meer. Dan kan ik beter mijn togen uitdoen en een ander werk gaan zoeken. Want dan zou het iets zijn van dat je zegt van, nou, we praten over God, we vormen ons een beeld van God en zo zal die zijn. En zo gaan we verder. Maar is die zo? Dan heb ik al twee dingen genoemd. Het gaat over mijn manier van geloven. En die wordt bepaald door mijn ik. Maar als het dan gaat over wat ik geloof, wie God is. Nou, ik ben blij dat dat niet wordt bepaald door mijn ik. God is gelukkig niet zoals ik. En God is ook niet gelukkig zo zoals ik denk. En God is ook gelukkig groter dan ik kan beleven. God is gelukkig meer dan ik in mijn beperkte zijn, in mijn beperkte ziel kan zeggen. Maar goed om vast te houden, die beide dingen. Dus dat je manier van geloven wordt bepaald door je ik, maar dat de inhoud van je geloof wordt bepaald door wat God over hemzelf zegt, over zichzelf zegt. Ik heb het al eerder verteld, ik vertel het nog eens een keer, dat verhaal over professor Karel Barth. Een man die ontzettend veel wist van God. Hele dikke dogmatiek heeft geschreven en hij was nog lang niet klaar, maar toen was hij overleden. En iemand vroeg eens een keer aan hem, wie is Jezus nou? Wie is Jezus voor u? En dan zou hij kunnen zeggen natuurlijk van, nou kijk maar in mijn boeken. En er staat heel veel, want ik heb al hele dikke boeken over Jezus geschreven. Hij zegt, nou, maar wie Jezus voor mij is, hij is de Christus der Schriften. Dat vind ik zo mooi gezegd en daarom zeg ik dat nog een keer. Hij is de Christus der Schriften, zoals hij in het woord van God staat vermeld. Zo is hij. De Heer Jezus is niet wat ik ervan voel, want hij is gelukkig veel groter. Want ik voel maar een klein dingetje van hem. Hoe staat het in Efeziërs? Dat we pas samen met alle heiligen in staat zijn om te vatten de grootte, de wijdte, de hoogte en de diepte en de breedte van de liefde van God. Die de kennis te boven gaat, zegt Paulus daar ook nog bij. Ik weet maar zo weinig. En zou God zo zijn zoals ik denk? Dan ga ik maar weer terug, zegt Bart. Gewoon naar de schrift. Hoe wordt er over hem gesproken? Wie is God? Wie is de Heer Jezus? Wie is de Heilige Geest? Dat kan ik uit mezelf bedenken. Maar hij heeft zich geopenbaard. Hij heeft zich bekendgemaakt. Hij is geopenbaard in het vlees, zeggen we dan, de Heer Jezus. Maar hij heeft zich ook geopenbaard in zijn woord. Want als je dat nou zelf wil bepalen, wie God is. Als je dat nou zelf wil zeggen. En zelf zou willen aangeven dat zo en zo is God. Wat is nou het verschil met een heiden? Wat is nou het verschil met die oude Griekse goden? Wat is nou het verschil met alle goden van de hele wereld? En we luisteren daarom naar de stem van God. En het is een heel verhaal geworden zo, maar het is wel een belangrijke vraag. Wat is nou een echt geloof? We hebben nou gezegd van dat heeft de kleur van jezelf, maar dat heeft de inhoud van wat God zegt. En dat is niet een vraag die je uit de weg moet gaan. Ook niet voor jezelf. Ja, natuurlijk kun je er altijd mee bezig zijn. Hè? Dat je altijd weer die vraag stelt van, heb ik het wel? En dat je er altijd mee bezig bent en dat je altijd mee bezig bent om die vraag maar voor jezelf te beantwoorden. Het is wel eens goed om je daarmee te confronteren. Ben ik wel op het goede spoor? Maar richt je dan niet op jezelf, maar richt je op Christus. Maar waarom is dat nou zo'n belangrijke vraag? Nou, omdat, en daar zijn we vorige keer geëindigd, omdat het gaat over de vraag van je leven. Omdat het de enige vraag is. Hè? We hebben het de vorige keer gezien, of de twee keren daarvoor, dat er een weg van ontkomen is. Dat God een weg van verlossing heeft opengemaakt. En de vorige keer ging het over de vraag, is dat dan voor iedereen? Ja, dat is wel in principe voor iedereen, maar je moet wel de wissel van het geloof overgaan. Je moet wel de wissel van de Heer Jezus overgaan. En God richt geen drempel op om ons geloven moeilijk te maken, of om behouden worden moeilijk te maken. Maar hij wijst ons de weg die we mogen gaan. En het is dus het spoor van de Heer Jezus dat je moet volgen. Dat betekent dat je wel die weg moet gaan dan. En je zegt, ja, dat noemen we dan geloof. Maar wat is dan precies geloof? En wat is dan een echt geloof? En daarom is die vraag ook van belang. Maar stel je nou voor dat je zegt van, nou ja, ik weet dat er in de Bijbel staat dat er een weg van ontkomen is. Ik weet dat er in de Bijbel staat dat je daarvoor het geloof nodig hebt. Maar dat je vervolgens dat gewoon maar laat lopen en dat je er vervolgens ook maar niet mee bezig bent. Het moet toch zo zijn dat je zegt van, dat die wissel moet ik overgaan. Ik moet toch het spoor van de Heer Jezus weten volgen. En wat is dat dan, dat geloof? Wat is dat nou, dat geloof? Ja, daar kan ik van mezelf ook wat over zeggen. Nou, ik geloof het wel een beetje, ik geloof het niet een beetje. Nou, een beetje geloven dat God bestaat of zoiets dergelijks. Maar ja, dat is het niet. Wat is dat nou, dat geloof dat God vraagt? Nou, dat moet je bij God vandaan halen. Wat is dat nou, Heere God? En zo zijn die opstellers van de catechismus daarmee aan de slag gegaan. Wat is nou eigenlijk een geloof? Wat vraagt God nou? Wat is dat nou in de kern? Dat is de vraag. Wat is het nou in de kern? Het gaat niet over alle toeters en bellen erbij, om het zo te zeggen. Maar wat is het nou in de kern? Waar komt dat nou op neer? Nou, ze hebben de Bijbel gelezen. Nou, en wat staat er in de Bijbel? Nou, dat geloof niet iets vaags is. In ieder geval. Dus dat je nooit kan zeggen van, ja, ik geloof wat een ander zegt. Dat zal wel waar wezen en daarmee kom ik er. Nee, het is iets persoonlijks. Het is iets, een vast iets van jezelf. Het is ook niet een onzeker iets. Als mensen, als je dat zo leest in de Bijbel, in God geloven, dan is dat voor altijd voor hen iets zekers, iets vast. En het wordt heel duidelijk als je dat in het Hebreeuws leest. Het woordje voor geloof, dat hangt altijd samen met het woord wat we kennen als het woord amen. Als het over geloof gaat, dan gaat het altijd over dat amen. Nou, en wat amen betekent, dat weten we. Hè? We zeggen dan, het zal waar en zeker zijn. Of zo is het. En je stemt ermee in. Maar je vertrouwt je er ook aan toe. Die beide dingen. Hè? Je stemt ermee in. En je vertrouwt jezelf eraan toe. Nou, en dat hebben die mensen, die opstellers van de catechismus, zo in het antwoord neergezet. En daarom heb ik het ook een beetje vreemd laten afdrukken. Maar dan wordt het heel duidelijk. Hè? Wat is het nou in de kern? Een echt geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, maar ook een vast vertrouwen dat ook aan mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken is. Dat is het eigenlijk. Ik weet iets en ik vertrouw erop. Ik ken hem en ik vertrouw op hem. Ik weet het en ik vertrouw het. Eigenlijk stelt het dus ook weer helemaal niet zo heel veel voor. Heb het in de gaten wat het is. Als de Heere God ons een weg wijst. Het enige wat hij van ons vraagt is of we die weg willen gaan. Achter hem aan. Of we de stem van de goede herder wel willen volgen. Dat is het enige wat hij vraagt. Geloof is niet zo heel groot ding. Geloof is niet zo heel indrukwekkend. Geloof is dat Jezus daar op die wissel staat. En die wissel is eigenlijk. En ons roept. En vraagt of we achter hem aan willen gaan. En dan zegt hij niet van, kun je de hele catechismus uit je hoofd opzeggen. Hij vraagt alleen, wil je deze weg gaan? Vertrouw je mij? Vertrouw je erop dat deze weg naar het leven leidt? Dat is de enige vraag die hij stelt. En dat is het hele geloof, vertrouw je mij? Durf je amen te zeggen? Durf je jezelf aan mij over te geven? Meer is het niet. Het geloof is geen kapitaal groots werk. Het is alleen maar God gelijk geven. Het is alleen maar amen zeggen. Het helemaal overgeven aan de Heere God. En zo zie je, het is eigenlijk heel, heel eenvoudig. Het gaat over kennen en vertrouwen. Twee woorden die ook hier als thema van de preek zijn genoteerd. En het is heel logisch, kennen en vertrouwen horen samen. Om iemand te kennen, of om iemand te vertrouwen, moet je hem leren kennen. Kun je zeggen, ja, ik vertrouw God, maar als je... Ja, wie is God dan? Ja, wie is God? En wat kan die dan? Wat belooft hij dan? Als je dat niet weet, hoe kun je er dan op vertrouwen? We zingen dat wel eens. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Maar als je dat niet weet, dan zeg je, sta je voor de dood en zeg je, ja, wat moet ik nou? Kan ik op God vertrouwen? Dan kun je zeggen, ik vertrouw op God, maar of dat in deze situatie wat betekent. Begrijp je wat ik bedoel? Het kennen van God betekent dat je ook weet wat God zegt. Dat je weet wat hij belooft, wat hij bedoelt. En niet alleen maar zo in het algemeen, maar ook in heel verscheiden omstandigheden van het leven. Dat je zegt van, ja, maar ik ken hem. Ik weet wie hij is. En dat woord kennen, in de Bijbel is een heel bijzonder woord. Hè? Dat is ook, wordt ook gebruikt van de seksuele omgang tussen mensen. Betekent ook dat je heel intiem iemand kent. Dat je weet hoe iemand in elkaar steekt, om het zo te zeggen. Dat je niet verrast raakt over iemand. En dat kennen, daar gaat het nou over. En dat kennen wordt vanzelf wel vertrouwen. Want als je God leert kennen, dan gaat dat vanzelf over in vertrouwen. Als je God, weet wie God is en wat hij belooft en wat hij gegeven heeft. He, zoals Paulus dat zegt. Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet voor ons gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft. Ons ook niet met hem alle dingen schenken. Als je God leert kennen, leer je hem vertrouwen. Maar je moet hem wel leren kennen. Weten wat hij zegt, weten wat hij doet. En daar gaat het nou om. En wat moet je dan weten? Dat staat er ook bij. Niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Ja, dat moet ik doen. En wat betekent dat nou? Alles voor waarachtig houden, wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Betekent nou dat ik moet zeggen van, nou, dus alles klopt in de Bijbel? Nou, daar hoef je niet zo over te twijfelen. Daar gaat het niet direct over, maar daar moet je niet steeds over gaan twijfelen. He, dat zijn mensen die er altijd mee bezig zijn. Klopt dit wel, klopt dat wel? Daar gaat het niet direct om. He, je kunt dat rustig aan God overlaten, dat dat wel betrouwbaar is. Maar het heeft te maken met de vraag van, vertrouw je daar nou op? Dat wat God daar zegt in de Bijbel, dat het waar is. Dat als hij zijn zoon geeft, tot een volkomen verzoening van al onze zonden, dat het inderdaad een volkomen verzoening is van al onze zonden. Dat dat niet een halve verzoening is voor een gedeelte van onze zonden, maar voor alle, voor alles, in alle omstandigheden. En zo merk je dat geloof zonder kennis, ja, eigenlijk onmogelijk is. Zoals je ook niet van iemand kan houden zonder hem te kennen. Ja, je kunt wel iets doen met een ander, wat liefde bedrijven heet. Maar als je die ander niet kent, dan is dat niet het bedrijf van de liefde. Dan is het bedrijven van je lusten. En zo is het met God ook, met eerbied gesproken, hè? Met God omgaan, hè? God kennen. God kennen, dat betekent ook dat je weet wie hij is en dan daarom leren vertrouwen. Ik moet ook wel zeggen van, het moet ook wel groeien, dat geloof. Er zijn wel mensen die zeggen, ik heb een kinderlijk geloof en dat is natuurlijk mooi. Maar het moet niet kinderachtig worden. Hè? Als je een kinderlijk geloof hebt, dat je zegt van, ja, God zorgt altijd voor ons en het gaat altijd goed. En ik weet dat heel veel kinderen daar ook soms wel eens moeite mee hebben. Als ouders dat niet vertellen, als het een beetje anders loopt in het leven. Want vroeger ging het altijd goed. En je huisdieren knapten altijd op en je oma werd altijd beter. Maar het gebeurt een keer dat oma niet meer beter wordt. En dat je huisdieren toch sterven. Ik bedoel van, je kunt wel een heel kinderlijk geloof hebben, een kinderachtig geloof hebben. Maar het gaat verder. Hè? Het gaat wel om het kinderlijk vertrouwen. Dat zou je moeten blijven hebben. Het gaat over vertrouwen. En dan is het, vind ik het ook wel mooi gezegd van de catechismus, dat dat niet een vast vertrouwen is alleen voor anderen, maar ook voor mijzelf. En het gaat dus over mijzelf. En ik denk dat we daar heel veel mooie dingen over kunnen zeggen, hoeveel dat voor ons kan betekenen. Ik weet ook dat dat soms best wel moeilijk is om dat zo te zeggen. En misschien is het wel heel mooi om dat te kunnen zingen en uitzingen. En daarvoor zingen we het ook, om ons op die toonhoogte te brengen. Maar soms hebben we dat wel eens van, en ik denk dat u dat ook wel eens hebt als je hoort van een overlijden van iemand, dat je zegt, wat zou ik nou zelf doen, hè? Hoe zou ik er nou zelf aan toe zijn? Want ik kan in mijn leven kan ik natuurlijk van alles vertellen. En ik kan van alles bedenken en zeggen van, nou, ik geloof en ik weet het allemaal en ik kan het allemaal. Maar als het er nou op aankomt, als het er nou echt op aankomt, vertrouw ik dan ook op hem? Of misschien zeggen we dan, heb ik dat geloof dan ook wel? Want als je het zegt, vertrouw ik dan ook op hem, daar kun je in groeien. En daar kun je je in laten bouwen, in dat vertrouwen op hem. Want het staat er ook zo prachtig mooi, hè? Dat geloof, dat heb ik niet van mijzelf. Dat heb ik van de Heilige Geest. Een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Ik heb het niet van mijzelf. Ik kan het ook niet uit mijzelf halen. Mijn geloof richt zich op God. En hij versterkt het door zijn Heilige Geest. Het komt ook niet uit de lucht vallen. Hij doet dat door het evangelie. Dus door trouw te zijn in het nadenken en lezen en horen van zijn woord. Ik besef het ook, ik heb er geen recht op. Het wordt mij geschonken door God. Louter uit genade. Ik heb het niet waargemaakt. Alleen op grond van Christus verdiensten staat er ook bij. En zo komt het allemaal naar ons toe. En dan denk je van, zou ik het volhouden? Ja, dat is eigenlijk een vraag van, hoe sterk schat je jezelf in, hè? Als het erop aankomt. Misschien ook wel een vraag van, wat zou je doen als je plotseling de held moest uithangen, hè, in het gewone leven? Wat zou ik nou doen? Wat zou ik nou doen als er een christenvervolging zou zijn? Je zou zeggen van, nou, ik red het niet. Ik zou het opgeven als ik zou moeten kiezen of het vuurpeloton of mijn geloof opgeven. Nou, dan weet ik niet wat ik zou doen. Er zijn heel wat mensen die zo altijd met die vraag gezeten hebben. Van, hoe sterk zou ik nou zijn? En daarom vind ik het nou zo prachtig mooi dat er niet staat van, ik heb een vast vertrouwen, dat heb ik uit mijzelf. En dat wordt gevoed door God wel, maar ik haal het zelf uit het evangelie. En ik doe dat ervoor. Het wordt in onze handen neergelegd. Ik krijg het uit van de Heilige Geest. En het komt niet uit de lucht vallen. Hij doet het door het evangelie. Hij laat mij sterk worden door hem. Hij leert mij hem kennen door het evangelie. Ik heb er geen recht op, nooit recht op. Het is uit genade. Ik heb het nooit waargemaakt, dat is ook waar. Het is Christus' verdienste, niet mijn eigen verdienste. En als je dat leert zien, hè, als je genade leert zien, wat genade is, dat je het geloof uit genade krijgt. Dat het nooit iets is van jezelf, dan word je er sterker in. Dan word je sterker in het vertrouwen op God. Dat hij zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst kan geven. Maar hoe herken ik het dan? Want het gaat niet om de vraag van, wat zal ik doen op het laatste moment? Het gaat om de vraag, wat doe ik nu? Wat doe ik nu? En dan komen we bij Johannes 10. Want de Heer Jezus zegt, mijn schapen volgen mijn stem. En ze volgen de herder, omdat ze mijn stem kennen. En daar gaat het om. En dat is de vraag die je maar voor jezelf mee moet nemen. Hoor ik die stem van de goede herder dwars door alles heen? Mijn schapen volgen mijn stem en ze volgen mijn stem. En ze volgen mij omdat ik leven geef en overvloed. En dat is de vraag naar de liefde. Volg ik de stem van de Heer Jezus? En dat is de vraag van de liefde. Dat is de vraag van de hoop. De vraag van het geloof. Wat doe ik nou als ik zijn stem hoor. En weet u, als op dat moment komt dat je moet sterven. En als er moeilijke momenten zijn, dan kun je vanuit jezelf wel twijfelen van, zal ik het er goed van afbrengen? Zal ik het goed doen? Maar reken maar dat je dan zijn stem hoort. Reken maar dat je dan zijn stem hoort. Die vraagt, volg je mij? En dan is de vraag wat je doet. En dat mag je nu leren. In de tijd dat we, die we krijgen, genadetijd. Dat we mogen leren ja zeggen. Mogen leren volgen. Zodat ook als het erom spant. Als het erop aankomt, we weten. Ja, maar dan volg ik hem ook. Nou, dat is het geloof. Wat ik op mijn manier slechts kan beleven. Ik kan het niet geloven zoals u dat doet. En u kan het niet geloven zoals ik het doe. En ik kan het niet op de manier van mijn ouders doen. En onze ouders kunnen het niet doen op de manier van hun kleinkinderen. Dat is iets van jezelf. En soms is dat lastig. Dat je zegt, was het maar allemaal voor iedereen duidelijk, had je maar een brok geloof, dat je met je mee kon dragen, maar zo is het niet. Maar dat is het geloof wat iets van onszelf is. Wat soms ook heel heftig aangevochten kan worden. Wat soms heel erg verflauwd is. Maar waar hij ons ook vanmiddag weer toeroept. De goede herder. Amen. samen danken en bidden. Vader in de hemel, we danken u dat u ons de weg wijst, dat uw zoon de weg is en dat u ons ook op die weg wil zetten. We willen u danken dat we uw woord mogen horen, dat we u mogen leren kennen. Niet alleen hier in de kerk, in de dingen van de kerk, maar ook in de dingen van ons dagelijks leven. In voor- en tegenspoed, in gezondheid en ziekte. In alle seizoenen van het leven. En dat u over al de seizoenen van ons leven wat te zeggen heeft. En dat u daarin ook met uw belofte aanwezig wil zijn. Ook als het tegen zit, maar ook als het mee zit. Hoe het ook is, hoe het ook loopt, hoe het ook gaat. We willen u heel hartelijk danken dat u belooft dat we op u aankunnen. En we willen u ook danken als we dat vertrouwen ook al hebben leren krijgen, leren hebben op u. Misschien hebben we dat van huis uit meegekregen. Misschien moeten we daarnaar zoeken omdat er dingen in ons leven gebeurd zijn waardoor we wantrouwend zijn tegenover heel veel dingen. We zijn allemaal anders en we maken allemaal andere dingen mee. Heer, we willen u danken dat u zich wil laten kennen als de God op wie we kunnen bouwen in alle seizoenen van ons leven. Ook als het sterven wordt. En dat wordt het voor ons allemaal een keer. Jong of oud. We bidden van u, geef dat als die stem een keer komt voor ons. Of als op een andere manier u ons voor een uitdaging plaatst. Dat we dan die stem mogen kennen en herkennen, boven alles uit. En dat we in vertrouwen onze weg verder zullen gaan, achter u aan. Heere, leert u ons ook zo uw stem te kennen. Wees u ons ook daarom nabij, als we elke keer weer zondags uw woord openen. Geef ons getrouwheid daarin, zodat we die stem belangrijker gaan vinden dan alle andere stemmen. Wees u ons zo nabij, Heere God. Wees u ons ook in de komende week nabij. Ook als er misschien heel ernstige stemmen op ons afkomen. Misschien als er verleidende stemmen op ons afkomen. Hoe het ook zij, geef dat we uw stem boven alles zullen horen en volgen. Wees u bij ons als die stem op ons afkomt. Of als de moeilijke situatie al dreigend op ons afkomt. Wees u ons ook nabij als die plotseling komt. Ons overvalt. Geef dan dat we sterk mogen zijn in u. Heren, we leggen ons leven maar aan u neer. En voor u neer. Ook ons geloof, onze hoop en onze liefde. Wat kunnen wij u nou daadwerkelijk brengen? Dan alleen onze lege handen. En we willen van u vragen, houdt u die vast? En geef dat we zo sterk mogen zijn in u. Want als u niet er was. Als we u niet zouden kennen. Waar zou dan onze hoop, onze moed blijven? Denkt u zo aan ieder van ons? U kent ons allemaal, u weet wie we zijn. U kent onze eigenheid, onze eigen persoon. Wilt u met ons omgaan zoals u dat alleen maar kunt? Geef ons ook vertrouwen dat u ook met mensen zoals wij zijn om wil gaan. En dat we niet een ander hoeven te worden. Maar dat u omgaat met mensen zoals wij. Allemaal verschillende mensen. Heere, geef dat we ook de vreugde van u, het kennen van u in ons leven mogen ontdekken. Ook als ons leven moeizaam verloopt. Of als we zwaarmoedig van karakter zijn. Geef dat uw stem boven alles uit mag gaan. En dat we die niet weg zullen stoppen. Geef ons de moed om daarvoor te vechten. Heere, we leggen zo ons levens, de levens van onze kinderen en van onze ouders voor u neer. En we weten, het is de enige weg naar u toe. Het is de enige weg van het leven. Daarom bidden we voor allen die, voor wie we ons hart vasthouden. Die van u dreigen af te vallen. Heere, houdt u ze vast alstublieft. Als u het geloof aan ons moet schenken, dan moet u dat ook aan hen. En als u het geloof aan ons wilde geven, dan kunt u dat toch ook aan anderen. Houdt u allen vast van wie we houden en voor wie we bidden en aan wie we denken. Heer, denkt u ook aan alle anderen om ons heen, onze vrienden, mensen met wie we werken. Soms met een heel andere levensgerichtheid en doelgerichtheid. Geef dat de stem van de goede herder ook hen mag bereiken. Heer, helpt u ons ook zo om op de plaats waar we wonen en werken, met onze eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, getuigen van u te zijn, in woord of daad. Heere, zegent u zo uw kerk voor de wereld. Zegent u zo onze gemeente, Heere, deze plaats. Zegent u de kerken van Nederland voor zichzelf en tot eer van uw naam. Maar wees u ook zo aanwezig dat uw kerk mag groeien en bloeien tot uw eer. Heere, zegent u zo het werk van zending en evangelisatie. Zegent u het werk van zending ver weg, evangelisatie dichtbij. Zegent u het werk wat ook door onze gemeente gebeurt. We bidden voor uw kerk wereldwijd. We bidden voor mensen die altijd leven met de gedachte dat het werkelijk wat voor hen moet betekenen om christen te zijn. Zegent u uw kerk die vervolgd wordt en verdrukt wordt. Zegent u uw kerk in Syrië, in Egypte, andere plekken, Noord-Korea. Geef moed en standvastigheid, geloof, hoop en liefde. We zitten hier in de kerk, Heere God. U weet hoe zwak we zijn. Want dan gaan we weer naar buiten. En wat stellen we voor? Lichamelijk stellen we niet zoveel voor. Maar geestelijk en in ons vertrouwen ook niet zo. We zijn zo van u afhankelijk. En we leggen daarom onze levens met alles wat daar is in uw handen. En we bidden van u, wees u onze goede herder. En leidt u ons. Bewaart u ons in de komende week. Bewaart u ons voor de komende zondag. Bewaart u ons helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van onze Heere, Jezus Christus. Hoort u ons om zijnentwil. Amen. We gaan met elkaar nu zingen uit gezang 454. Dat is... Wat zou ik zonder u geweest zijn? Een heel bijzonder lied eigenlijk. Een lied over... wat zou ik nou zonder u geweest zijn? Hoe zou ik zonder u bestaan? Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn. En eenzaam door de wereld gaan. En je denkt, als je dat lied zo leest, dat zal wel van iemand zijn die ontzettend veel heeft meegemaakt. Het zal wel van iemand zijn die heel oud geworden is en terugkijkt op zijn leven. Maar als je eens onderaan het lied kijkt, het is van Friedrich von Hardenberg. De beste man is 29 jaar geworden. Van alles meegemaakt in zijn leven. En toch dat lied gezongen. Wat zou ik nou zonder u geweest zijn? Prachtig lied om zo aan het eind van deze dienst ook te zingen. Na de collecte zingen we vers 1 tot en met 3 en na de geloofsbelijdenis vers 4. gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden we het geloof. En in ieder van u spreken met mij in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. In vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.